Bla 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 bla.
Bla 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 bla.
Idealen zijn prachtig, maar woorden verliezen betekenis als je niks doet. Dus laten we met z'n allen wat minder praten en meer doen. Bij Achmea zijn we vast begonnen. Zo gaan wij voor minder verkeersslachtoffers, gezonde werknemers en duurzame woningen. Waar ga jij voor? Kijk op www.werkenbijachmea.nl.
Pieter, goedemorgen. Ik ben aan de late kant. Ik zit met Smart te wachten. Kom je snel deze kant op?
Zo, bijgekomen van donderdagavond?
Totaal bijgekomen, maar het was wel snel schakelen. Zoals de televisiezenders hielden het op een gegeven moment niet meer bij. De eerste minuten van AZ heeft volgens mij niemand kunnen zien. Dus dat ging razendsnel achter elkaar door, maar het was wel leuk.
Precies. Nou, laten we gewoon beginnen. In dit eerste geval met de loting van Ajax in de Champions League. Daar is veel om te doen. Mooie loting, mooie pool. Ja, wat verwacht jij ervan?
Ja, mooie pool, maar ook ongeveer de zwaarst denkbare pool. Had natuurlijk vooral voor lotingwijzer gemaakt. En eigenlijk al deze teams stonden in de top 3 van de zwaarste teams die je kon treffen in hun pot. Dus ja, het is een loodzware loting, maar wel een geweldige sportieve uitdaging.
Ja, en dan komt de reactie van Schreuder, want dan ben je benieuwd van nou, wat gaat hij zeggen? Gaan we voor Champions League? Gaan we overwinteren in Europa? Dus Europa League zou dan ook nog bij de opties. Daar was hij niet heel uitgesproken over, hè?
Nee, maar dat lijkt me ook lastig, want alles wat je nu zegt, wordt je natuurlijk later opgepakt. En ja, die mensen gaan ook een reactie geven voordat ze die poegen daadwerkelijk hebben kunnen bekijken. Dus ja, het is de media willen dat het natuurlijk allemaal razendsnel gaat. Alleen, dat betekent ook dat je als trainer er op dat moment eigenlijk geen zinnig woord over kan zeggen.
Nee, het heeft natuurlijk ook te maken wat gaat er nog gebeuren op 31 augustus of 1 september. Maar goed, daar komen we straks over te spreken. Als je dan de pool kijkt, Liverpool, grote naam. Favoriet in de pool. Napoli, goede ploeg. In het elfde van de week hadden we toevallig over Quaradonna, de linksbuiten van Napoli. Kijktip. Maar voor Kelvin Bessie is natuurlijk een bijzonder weerzien.
Zeker met Rangers. Ja. Er waren natuurlijk allemaal Rangers-fans alweer in de Ajax-fanshop te vinden. Dus blijkbaar is hij nog populair in ieder geval daar. En die mag meteen weer tegen zijn oude club spelen. Dus dat is leuk. Altijd dat soort dwarsverbanden bij zo'n wedstrijd. Ik moest ook meteen denken aan Lobotka, de controlerende middenvelder van Napoli, die een jaartje in Jong Ajax heeft gespeeld. En die vervolgens niet goed genoeg bij Ajax werd geacht om een contract te geven. Die dan toch via een omweg zijn weg heeft gevonden richting een club die toch wel heel serieus meedoet en gewoon Champions League speelt. Dus ja, dat soort leuke verhaallijntjes die ontstaan meteen bij zo'n loting.
Ja, precies. Dan gaat het in Amsterdam natuurlijk over de loting. Maar goed, de transferdeadline komt er ook aan. En tijdens de persconferentie ging het ook over Anthony. Waarop Schreuder zei, ja, hij is wel op de club, maar hij traint niet mee. Ja, wat moeten we daarvan denken, Pieter?
Nou, wat we daarvan moeten denken is dat eigenlijk is het denk ik hetzelfde als dat jij in je huis een kopje hebt staan wat 80 of 100 miljoen waard is. Ja, ga jij dan iedere dag uit dat kopje drinken op het moment dat iemand zich bij jou heeft gemeld, een kunstkenner die zegt van, hey, dat kopje voor jou, dat wil ik graag kopen en ik wil er graag 100 miljoen voor betalen, of een bedrag in de richting van 100 miljoen. Ja, dan ga jij heel voorzichtig om met dat kopje, omdat je denkt, die moet even niet kapot vallen, want dan kan ik hem niet meer verkopen. Dus ik denk dat dat nu ook aan de hand is bij Anthony. Hij is een voetballer, maar hij is ook in de eerste plaats iemand die heel veel waarde vertegenwoordigt nu voor Ajax. Ja, en dan wil je niet dat je een Wijnaldum scenario krijgt, dat er even een fanatieke groepstraining is, dat iemand denkt, ik ga er eens even tegenin, gestrekt been ga ik erin. Want hij kan natuurlijk ook wel irritant zijn, denk ik, als je als linksback er tegenover staat. Wat dat betreft denk ik goed nieuws voor Ajax dat Tagliafico er niet meer is. Ja. Dan zie je het wel gebeuren dat hij in één keer een zaag erin zet.
Ja, als hij dan dat met dat hakje doet en Tagliafico wordt een beetje link, dan kan het gevaarlijk worden. Maar dan ben ik wel vooral nieuwsgierig, Pieter. Wie beschermt dat kopje dan? Is dat dan vanuit de directie dat daar heel erg beschermend over wordt gedaan? Of ook wel vanuit Schreuder zelf?
Ik denk ook vanuit Anthony zelf. Want daar zitten ook, dat is bekend, er zitten allerlei Braziliaanse zakennemers omheen.
Jij denkt dus meer dat vanuit de kamp Anthony komt?
Nou ja, ik denk vanuit alle kanten. Kijk, Ajax heeft er geen belang bij dat hij geblesseerd raakt. Anthony zelf heeft daar geen belang bij. Niemand heeft daar een belang bij. Dan krijg je natuurlijk ook altijd nog het hele verhaal van 100% gefocust zijn op Ajax. En kennen alle blabla in deze transferperiode natuurlijk wel. Maar ik denk dat het van alle kanten komt. Dat ze zoiets hebben van, je wil nu misschien niet riskeren. En het is ook natuurlijk snel deadline. En dan weet je waar je aan toe bent. En dan weet je of je al dan niet door kan met Anthony.
Ja, en als je dan over deadline hebt, en we hebben het over deze Champions League loting, deze zware pool. Heeft dat ook te maken dat Schreuder zich niet echt uitspreekt over de kansen vanwege bijvoorbeeld een Antony?
Oh, dat maakt natuurlijk wel uit. Dat gaat natuurlijk wel een verschil maken of hij er nog bij is of niet. En het was ook wel duidelijk dat Schreuder die link een beetje maakte in zijn reactie. Dat hij ook zei van ja, er zijn allerlei spelers die zijn hier naartoe gekomen voor die Champions League. En wij hebben meer kans op die Champions League op het moment dat Antony nog in onze ploeg zit, want dat is een goede speler. Dus eigenlijk zei hij ja, Bergwijn is hier naartoe gekomen, Bessie is hier naartoe gekomen. Er zijn allemaal hele grote bedragen voor betaald. Die hebben Ajax verkozen boven andere clubs waar ze eventueel naartoe kunnen. Brian Brobby natuurlijk ook. Die heeft deze week nog laten weten in een interview dat ook Ten Hag hem heeft gebeld. Wil je naar United? Nou, er zijn allemaal spelers dus die gekozen hebben voor Ajax. Om met Ajax in de Champions League te presteren. Ja. Ja, die hebben er allemaal heel veel belang bij dat Antony ook van de partij is in de Champions League.
Ja, precies. Hey, we gaan het volgende onderwerp bespreken. Dus in dit geval gaan we een treetje lager. AZ en FC Twente kwamen donderdagavond in actie. Laten we met AZ beginnen.
Twee treetjes lager zelfs.
Twee treetjes lager, inderdaad. Ja, je bent scherp, Pieter. Je bent heel scherp. AZ, nou, je had natuurlijk een hele gunstige uitgangspositie. Gisteren tegen Gil Vicente. Uiteindelijk ook gewonnen. Welke speler maakt nou bij AZ echt indruk op jou?
Reinders. Ja, ik denk, je komt heel snel uit bij Reinders. Dat is toch wel de sensatie van dit seizoen tot nu toe. Je ziet hem zich echt razendsnel ontwikkelen. Ja. En ja, iedereen dacht toen Bazour kwam, nou, die komt voor de plek naast Klaasie. Maar ja, Reinders die maakt er zo'n pijlsnelle ontwikkeling door. Die lijkt me nu volkomen onomstreden. Als je ook weer ziet hoe rustig hij bij die goal die hij maakt blijft in de 16. En dan zo met heel veel gevoel hem net over zo'n keeper heen liften. Ja, dan zie je wel dat het gewoon een ongelooflijk goede voetballer is. En een hele dynamische voetballer die een fantastische combinatie wat dat betreft vormt met Klaasie naast hem. Dus ja, dat is wel de speler waar je dit seizoen naar bij AZ naar kijkt. Dat je denkt, zo, die maakt wel even een ontwikkeling.
Ook wel knap, hè, dat die jonge leeftijd het spel op momenten zo naar zich toe trekt.
Zeker, ja, dat is waanzinnig knap. En ja, dan ben je ook meteen raak je nieuwsgierig van, ja, wat is het plafond van zo'n speler, waar kan dit eindigen? Want ja, het is wel een hele complete voetballer die heel veel elementen in zijn spel hebt wat je wil zien bij een middenvelder. En dus ook nog scorend vermogen erbij. Maar het is natuurlijk ook een hele goede paser. Ja, daar kun je wel echt van genieten. Dat is nou echt een speler waar je je tv voor aanzet, omdat je er zin in hebt om naar hem te kunnen kijken.
Ja, precies. Dat AZ zich uiteindelijk plaatst is geen verrassing. Bij FC Twente was het wel spannend.
De wedstrijd zelf, als je even alle randzaken wegdenkt, was de wedstrijd zelf was fantastisch. Ik vond dat Ron Jans het ook goed zei. Dit zijn de wedstrijden waarvoor je een heel jaar gespeeld hebt vorig jaar. Om je dan te kwalificeren voor Europees voetbal. Dat je dit soort avonden kan beleven met de fans. En wat er op het veld gebeurde. Dit was een van de leukste 0-0's die je ooit gezien hebt. Omdat alles zat erin qua spanning, kansen, omhalen op de paal. Het ging alle kanten op. Twente heeft heel veel kansen gekregen om te scoren. Maar Fiorentina heeft misschien nog wel betere kansen gekregen om te scoren. En dan zo'n laatste minuut ontknoping met eigenlijk twee man die op de keeper afgaan. Er niet in krijgen. De andere kant een vrije kopkans voor Brunet. En dan een Gordon Banks-achtige redding, zei Ron Jans. Had het ook tegen de spelers gezegd. Die spelers zeiden, wie? Maar dat zijn wel de momenten waar je van houdt op zo'n Europese avond. En vond ik dat zij heel goed deden waar PSV niet in slaagde. Dat zij met hun speelstijl, door gewoon druk te gaan zetten, aanvallend te gaan spelen, dat je die fans er ook echt achter krijgt. En dat je ook echt zo'n Europees sfeertje had.
Nou, de fans moesten ook op een gegeven moment ingedampt worden.
Nou, dat ging op een gegeven moment, werd het allemaal te heet. Dus dat hoort er dan weer niet bij natuurlijk. Dus dat is een klein smetje, denk ik, op die avond. Maar het was wel een echte voetbalavond met een echte voetbalsfeer. En dit zijn de wedstrijden waar je het voor doet. Dit soort Europese wedstrijden. En is het jammer dat net niet het kwartje de goede kant op valt.
Ja, je zegt terecht dat het een smet is op die avond inderdaad. Want er werd goed gevoetbald. Hele mooie momenten gezien als er een paar spelers uit moeten lichten. Laten we eens beginnen met de keeper. Ja, Oenerstal heeft Twente met momenten echt wel in de wedstrijd gehouden met cruciale reddingen.
Klopt, met een andere keeper. Dan kan het ook zo 3-0 staan en dan is alle lucht uit die wedstrijd. Het is een geweldige lijnkeeper en dat was hij bij VVV, dat was hij ook bij PSV en dat is hij nu nog steeds bij FC Twente. En ja, in dit soort wedstrijden met zijn reflexen is hij gewoon goud waard.
Ja, dan de buitenspelers. Die hebben Tjerny en op de andere kant natuurlijk de pijlsnelle linksbuiten. Ja, was echt, weet je wat dat betreft, als je nou kijkt naar de wapens van FC Twente. De vorige keer hadden we het over Flap en Van Wolfswinkel. Maar de zijkanten zijn ook echt goed.
Klopt. En als je dan ook nog ziet dat zo'n Tjolius, die komt vanaf de bank. Binnen een minuut liet hij even twee keer zien dat hij een fantastisch schot heeft als jaar met vanaf die linkerkant naar binnen dribbelt. Later komt natuurlijk bijvoorbeeld ook nog Stijn komt in de ploeg. Ze hebben ook nog daar Rots hebben ze daar. Dus ja, ze hebben op die flanken ook wel opties. En dat doet Jans iedere wedstrijd ook wel slim. Want je ziet eigenlijk bij Twente dat die vleugelspelers worden altijd gewisseld. Die spelen natuurlijk ook een belangrijke rol in de druk zetten. En die kunnen natuurlijk ook, omdat ze eigenlijk weten van wordt op een gegeven moment eraf gehaald, kunnen ze alle energie kunnen ze erin gooien en in hun acties leggen. En ja, dat is wel leuk om daar naar te kijken.
Ja, precies. Dan, als we het over Europees voetbal hebben, gaat het natuurlijk ook altijd over de coëfficiënten. Ja, we hebben drie Portugese ploegen in de Champions League. Dat is natuurlijk voor de coëfficiënten kan dat heel gunstig zijn. Sterker nog, als AZ, PSV en Feyenoord gunstig loten. En zij winnen in principe meer wedstrijden dan de Portugese ploegen in de Champions League. Ja, daar gaan we uitlopen, Pieter.
Dit is volgens mij een eeuwig coëfficiëntendebat. Want de punten zijn in principe gelijk per wedstrijd die je kan scoren. Of je nou in de Jut en Jul League, zoals Van Gaal hem noemde, de Conference League speelt. Of in de Champions League. Punten per wedstrijd zijn hetzelfde. Alleen als je die Champions League groepsfase haalt, ja, dan krijg je gewoon meteen een bonus erbij. Ja, en die is er niet in de Conference League bijvoorbeeld, of in ieder geval, dat ziet er totaal anders uit. Ja. En dat betekent dus dat je moet wel flink wat wedstrijden winnen om toch ook op Conference League niveau of op Europa League niveau dezelfde aantal punten te halen van de punten die Portugese teams al binnen hebben. Dus ja, het kan een voordeel zijn. Stel dat alle Nederlandse ploegen, net als vorig jaar, het heel goed doen in de groepsfase. Dan kun je ook gigantisch veel punten sprokkelen in een zwakkere competitie, zoals de Conference League of de Europa League.
Wat niet ondenkbaar is natuurlijk.
Nee, wat zeker niet ondenkbaar is, maar het is ook niet een gegeven. We hebben ook PSV natuurlijk vorig jaar gezien in de Europa League, die dan als derde eindigen. Nou, dat is ook net uit de Champions League vallen. En dat soort dingen kunnen natuurlijk ook gebeuren.
Ja, maar als je dan de pool er even bij pakt, even bij Fika bijvoorbeeld, zit in een pool met Juventus en Paris Saint-Germain. Dan zul je dus in die zin op de losse wedstrijden, is de kans aanwezig dat ze niet heel veel punten halen.
Dat klopt. En nee, de loting moet natuurlijk nog gebeuren voor de Nederlandse teams. Misschien als mensen dit kijken of luisteren, is dat gebeurd. Maar dat is daar natuurlijk ook bepalend in. Want ook in de Europa League kun je een hele zware pool treffen. Maar je kunt ook een hele lichte pool hebben. En als je een lichte pool hebt, dan kun je waarschijnlijk daar meer punten misschien wel pakken dan in de Champions League. Alleen als je ook een zware Europa League pool hebt, zoals PSV vorig jaar had, dan pak je ook niet zoveel punten in de Europa League. Alleen het enige voordeel wat je dan hebt, is dat je dan na de winter toch weer verder mag, waarschijnlijk in de Conference League.
Ja, nou ja, het houdt het in ieder geval spannend. Laten we zo zeggen, de komende maanden hebben we natuurlijk heel veel leuk Europees voetbal. Vanuit Nederlands perspectief, we gaan naar de rubriek nu, meest gelezen. Dat komen we op VI Pro. En dan zien we de lotingwijzer. Nou, dus aan de hand van jou en van Sam Planting. Ja, kun je eens uitleggen, wat hield die lotingwijzer precies in?
Die lotingwijzer hield vooral in dat we een beeld probeerde te schetsen van wat kan Ajax. We hebben het ook gemaakt voor PSV, maar dat hebben we 's avonds later al in de prullenbak kunnen gooien. Dus dat werd uiteindelijk alleen Ajax. En wat kunnen die verwachten van verschillende tegenstanders in die verschillende potten? Daarbij hebben we naar twee dingen gekeken. Eén is eigenlijk om een soort van basisidee te krijgen, hebben we naar twee modellen gekeken die eigenlijk niets ingewikkelders doen dan gewoon kijken van hoe sterk is een bepaald team ten opzichte van andere Europese teams. Dus dan krijg je een soort van basaal idee van hoe verhouden teams zich tot elkaar in een bepaalde pot. En het tweede wat we gedaan hebben is dat je wat beelden gaat kijken en het een en ander gaat lezen over zo'n club om een idee te krijgen van A, hoe spelen ze en B, hoe zitten zij nu in het seizoen.
En kijk je dan ook of een tegenstander wel of niet gunstig is voor Ajax in dat geval?
Zeker, ja. Je kijkt wel naar speelstijl en dan probeer je ook het beeld te krijgen van hoe sluit die speelstijl aan op hoe Ajax probeert te spelen. Want ja, bepaalde teams zijn natuurlijk vervelend voor Ajax, waar andere teams misschien Ajax goed liggen. Ik denk dat over het algemeen dat Ajax baat heeft met teams zoals bijvoorbeeld Sporting vorig jaar in de groepsfase of Dortmund in de groepsfase, die heel open spelen, die willen opbouwen, die willen druk zetten, dat soort teams. Dat is voor Ajax is dat heerlijk om tegen te spelen. Terwijl als Ajax komt tegen een Benfica, zoals gebeurde in de knock-out fase, maar dat hebben we natuurlijk ook eerder gezien tegen Atalanta, is natuurlijk in principe een aanvallend team. Maar als ze in een laatste groepswedstrijd spelen, wordt het ook een defensief team, zoals dat ook bijvoorbeeld geldt voor AS Roma. En dan kom je als Ajax zijnde toch wat meer in de problemen. Dus je probeert ook naar dat aspect te kijken.
Ja, want je gaf al aan het begin aan, toen we het hadden over de loting van Ajax, van eigenlijk is het een hele zware loting op basis van dus inderdaad de ploegen per pot. Laten we Napoli er eens bij pakken. Op wat voor vlak is dat dan een lastige tegenstander voor Ajax?
Nou ja, gewoon dat er heel veel individueel talent in die ploeg zit. Daar begint het eigenlijk mee. Ze hebben natuurlijk met bijvoorbeeld Osimhen, een spits. Nou ja, dat is een spits die is Anthony-achtige bedragen waard. Lozano loopt daar natuurlijk rond. Ja. Ze hebben met Zielinski een hele goede spelbepalende middenvelder. Nou ja, Lobotka hebben we het over gehad, die erachter zit. De man met de moeilijke naam.
We noemen hem Kvaradona, de linksbuiten van Napoli. Tenminste, het jonge talent. 21-jarige Georgiër.
Ook echt een speler die met individuele acties iets kan veroorzaken. En Napoli is een team wat eigenlijk jaar in, jaar uit in Italië gewoon heel goed verzorgd voetbal heeft gespeeld. Het is in die zin geen typisch Italiaanse ploeg. Sarri heeft daar natuurlijk gezeten. Die heeft daar een bepaalde fundatie neergelegd. En al die andere trainers die erna zijn gekomen, die hebben die basis van het positiespel aangehouden en daar steeds andere dingen aan toegevoegd. Ja. Typisch Italiaanse defensieve zekerheden ook weer. Dus dit is best wel een hele veelzijdige ploeg met heel veel individuele kwaliteit. Dus daar win je niet zo 1, 2, 3 van.
Nee, precies. Gaan we naar het laatste onderdeel. Meest gelezen op vi.nl. Dat gaat eigenlijk over een mogelijke transfer van Ziyech naar Ajax. Maar die lijkt er helemaal niet van te komen.
Nee, de geluiden binnen Ajax zijn eigenlijk nu: gaat niet gebeuren. Wordt gewoon heel erg lastig. En dat heeft eigenlijk vooral te maken met Chelsea. Ajax had mede in zijn hoofd om te kijken van: kunnen we misschien huren vorig jaar? Ze hebben natuurlijk ook Conceição aangetrokken als wat ze nu tegenwoordig bij Ajax potential noemen. Een jongen die erachter zit die misschien over een jaar er klaar voor is. Nou, en dan was het idee van: Anthony blijft nog een jaar en dan is hij misschien klaar om dat stokje over te nemen. En met die constructie die Ajax in zijn hoofd had voor Ziyech, dacht Chelsea daar toch wel wat anders over. En die willen hem eigenlijk niet laten gaan, tenzij Ajax een hele flinke transfersom ophoest.
Ja, en dat geld is er, maar wil je dat dan weer investeren?
Ja, precies. Wil je dat investeren in een speler als Ziyech? Nou, dan kom je natuurlijk ook weer tegen dat salaris wat een issue kan worden. Zo wordt in één keer hele complexe transfer voor Ajax. Dus eigenlijk zijn nu de geluiden binnen Ajax van: Ziyech wordt ontzettend lastig, gaat waarschijnlijk niet gebeuren.
Ja, en dan zit je toch al in een spagaat eigenlijk zijn. Hè? Want dan kan je misschien wel tussen de 80 en 100 miljoen voor Anthony krijgen. Ja, maar zie dan maar een vervanger te vinden voor een acceptabel bedrag. En nogmaals, dat je veel zal moeten investeren, dat is wel duidelijk. Maar een acceptabel bedrag waarbij je ook zeker weet dat hij op Champions League niveau is. Op de slotfase van de transfer deadline.
Ja, plus in deze fase van de markt natuurlijk. Dat maakt het extra lastig. Want hoe Ajax nu in de wedstrijd zit van: we willen nu eigenlijk liever Anthony niet meer kwijt. Want als we hem nu nog verkopen, dan is het toch lastig om een vervanger te vinden. Zodra je hem verkoopt, dan weet de club waarvan jij een nieuwe speler wil kopen, die weet ook van: hey, jullie hebben net Anthony verkocht. Jullie zitten in een heel lastig pakket. Jullie hebben nu een vleugelspeler nodig. Ja, dan gaat die prijs ook keer 2. En dan kun je wel heel veel geld hebben gekregen voor Anthony. Maar dan, als je een fatsoenlijke vervanger wil halen, ben je daar ook weer heel veel geld aan kwijt.
Ja, maar ga je niet voor die fatsoenlijke vervanger, dan stel je eigenlijk je doelstelling bij.
Ook. Toch? En in die zin kan Ajax nu ook een keuze maken van: zijn we een voetbalclub of een beursgenoteerde onderneming? Als beursgenoteerde onderneming zeg je: het is onverantwoord om financieel dit niet te pakken. Maar je kan ook zeggen: we zijn een voetbalclub, we moeten presteren en we moeten deze Champions League groepsfase overleven. We hebben een hele serieuze loting gehad, dus we hebben al onze goede spelers aan boord nodig. We hebben al genoeg geld binnengehaald dit jaar op de transfermarkt. We houden Anthony gewoon nog een jaar. Ook als de consequentie daarvan is dat we misschien daar financieel een klein verlies op hem maken, omdat hij over een jaar misschien niet meer opbrengt wat hij nu opbrengt. Maar als jij een voetbalclub bent, dan kun je wel dat soort afwegingen maken. Want dan de Toon Gerbrands tegeltje wijsheid: voetbal staat op 1, 2 en 3. Ja, als dat het uitgangspunt is.
Ja, maar dat is wel vaak makkelijk, hè, Pieter. Want voor een aantal jaar terug zou dat echt een no-brainer geweest zijn, was die verkocht geweest. En nu is Ajax in de situatie dat er dermate veel geld kennelijk al binnen is gekomen. Dat er ook successen zijn gevierd in de Champions League, waarbij je denkt van: je kunt dus je keuze daarop baseren. Maar voor een aantal jaar terug, dan kun je wel zeggen: voetbal staat op 1, 2, 3, 4 en 5. Maar als dat het bedrag is wat op tafel gelegd werd, was er geen enkele discussie en werd hij gewoon verkocht.
Dat klopt. En dat Ajax nu in die positie komt, dat hebben ze natuurlijk ook met name te danken aan de florerende jeugdopleiding die heel veel spelers heeft opgebracht. Die natuurlijk, daar heb je dan ook geen afschrijving op. Dus dan pak je echt een groot gedeelte van die transfersom pak je mee, waar veel andere spelers, ook als je Anthony nu zou verkopen, dan gaat waarschijnlijk iets naar zijn Braziliaanse zaak waarnemers. Dan gaat iets naar zijn Braziliaanse club. Wat er dan uiteindelijk van overblijft onderaan de streep. Ja, hoeft niet eens zo gigantisch veel te zijn. Of in ieder geval, je bent zo 30-40% van die transfersom ben je kwijt. En dat is niet zo als jij zelf een speler opleidt, een Timber, stel dat die volgend jaar gaat. Ja, dan gaat dat volledige geld gewoon richting de bankrekening van Ajax. En dat kun je dan weer investeren in nieuwe talenten als Anthony. En dat heeft Ajax de afgelopen jaren natuurlijk heel erg goed gedaan.
Ja, Pieter, duidelijk. Dankjewel voor deze bijdrage in VZSM. Wat kunnen we komend weekend zoal verwachten op VI Pro?
Ja, van alles en nog wat rondom transfers. Mocht daar beweging zijn, dan zitten we daar natuurlijk bovenop. Sam Planting heeft bijvoorbeeld weer een stuk gemaakt over Alexander Isak. De voormalig binnen 2 sensatie die nu voor een gigantisch bedrag richting Newcastle United lijkt te gaan.
Dat is wel echt interessant hoor.
Dat is zeker interessant. En Sam is daarin gedoken en die heeft daar een stuk over gemaakt. Maar we hebben natuurlijk ook vanuit alle stadions met ons clubpartje zitten we er bovenop. Inclusief analyses. Dus mensen komen ook dit weekend niets te kort op VE Pro. Je krijgt er bijna lasogen van wat er de afgelopen dagen al is verschenen.
Kijk, dat is heel fijn om te horen. Jullie horen het. Dit weekend dus volop content op VE Pro, op VE.nl en op ons YouTube-kanaal. Ja, voor nu bedankt voor het kijken en natuurlijk het luisteren. En tot de volgende VZSM. Tot ziens.